zijn we weer. Deze keer in een hele andere opstelling. Het is namelijk een special. Ik zit hier alleen, ik, Nicole, met Jesper deze keer. Hoi Jesper.
Ja, hoi.
Welkom.
Ja, dankjewel.
Bij de Noordeling Podcast. Jij had gereageerd op ons oproepje dat wanneer Henielle afwezig zou zijn, dat jij wel graag in zou willen vallen. En nou zit je hier.
Ja, ik ben de gelukkige geworden.
Ja. We hebben moeten kiezen. Daar verbaasde ik me over. Ik dacht nou, mijn bescheiden zelf dacht, ik ben blij als er al 3 mensen reageren. En dan prijzen we onszelf gelukkig. Ik denk dat we 11 reacties hadden.
Wow.
En maar 3 op te nemen afleveringen. Dus we hebben inderdaad moeten kiezen. En jij bent de gelukkige.
Yes, top.
Ja, welkom. Misschien leuk om even te beginnen met jezelf voor te stellen.
Ja, nou ja, ik ben Jesper Heiligers. Ik ben 32 jaar. Ik woon in Leeuwarden. En ja, ik vind mezelf soms een beetje een cliché, want ik heb een labradoedel.
Ja.
Ik woon in een jaren 30 huis.
Oeh. Mm-hmm.
Ik maak me zorgen om het klimaat. Laatst heb ik voor het eerst een havercappuccino besteld.
Oei, dan heb je de bingo-kaart vol.
Ja, klopt. Ja, klopt.
Wat ben je dan, een millennial of generatie Z?
Ja, of allebei wel een beetje, denk ik.
Ik denk dat je net op het randje zit misschien.
Ja, ik ben 32, dus volgens mij ben ik officieel millennial.
Mm-hmm.
Maar qua gedragingen ben ik soms ook een Gen Z'er, volgens mij.
Ja, ja, precies. Het enige wat er nog mist is dat wanneer je kinderen krijgt, dat je dan een elektrische bakfiets neemt.
Ja. Dan ben ik al voor aan het sparen. Dus,
dan heb je hem vol. Ja, daar kun je voor sparen, want die dingen zijn duur genoeg.
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
En wat doe je zo in het dagelijks leven?
Nou, qua werk ben ik sinds kort begonnen met een eigen onderneming.
Mm-hmm.
Genaamd Realiteit Insight. Het leuke is dat ik binnenkort ook via Noorderlink trainingen ga aanbieden.
Ja.
Vandaar dat ik hier nu ook zit vandaag en ik jullie heb leren kennen. Want ik doe loopbaanbegeleiding. Dus ik help mensen te ontdekken wat hun carrièrepad is. En ik help ze om te dealen met obstakels onderweg.
Ja.
Want het is niet altijd makkelijk om een stap te maken, een carrière stap. Soms heb je te maken met bepaalde angsten of spanning, of vind je het heel eng om te solliciteren. Of heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je in een soort gouden kooi zit met hele goede arbeidsvoorwaarden.
Mm-hmm. Dat je denkt, het zou zonde zijn om hier weg te gaan.
Ja, precies. Ja. Terwijl je toch diep van binnen wel voelt, ik wil een stap maken, het voelt niet helemaal goed wat ik doe. Dan alsnog kan het heel moeilijk zijn om echt een stap te maken. En het is goed om daar ook bij stil te staan en daar ook een stukje ondersteuning bij te krijgen.
Ja. En is dit iets wat je altijd al heeft geïnteresseerd? Want je bent al net je bedrijf begonnen.
Ja.
Hoe ben je er zo bij gekomen om dit te gaan doen?
Coaching en ontwikkeling heeft me eigenlijk altijd al wel geïnteresseerd. Ik ben zo'n 12 jaar geleden begonnen met coachen. Toen nog bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Ik werkte toen bij de Belastingdienst en ik ging toen voor het eerst mensen coachen en begeleiden. En dat was eigenlijk ook voor het eerst dat ik echt met heel veel plezier naar mijn werk ging. Ik vond het echt ontzettend leuk om die mensen te helpen en te begeleiden.
Ja.
En dat is eigenlijk daarna wel een rode draad gebleven in mijn loopbaan. Ik ben trainingen gaan geven, ben steeds meer gaan coachen en begeleiden. En 4 jaar geleden ben ik begonnen met een opleiding tot loopbaanprofessional.
Mm-hmm.
Ben ik toen ook aan het werk gegaan als loopbaanprofessional. Dus dat doe ik nu ongeveer 3,5-4 jaar.
Ja. En volgens mij specialiseer je je echt op de 20'ers en 30'ers, toch?
Klopt, ja.
Ja. En waar komt dat vandaan? Omdat het je eigen leeftijd is ongeveer en het daarom makkelijk is om een soort connectie met hen te voelen? Of is er iets anders aan die generatie waarmee waar je interesse in hebt?
Allebei wel. Omdat ik zelf wat jonger ben, denk ik dat ik beter in staat ben om deze doelgroep te begrijpen.
Mm-hmm.
Maar daarnaast vind ik ook dat deze generatie het best wel heel moeilijk heeft op dit moment. Qua mentale gezondheid gaat het best wel heel slecht.
Ja.
Heel veel jongeren hebben last van mentale problemen. En we hebben zo'n maatschappij met heel veel verschillende keuzes en opties.
Social media en precies. Alle andere dingen die de generaties voor ons, waar ze denk ik nog geen last van hadden.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Heel veel prikkels. Ik las laatst iets dat er een onderzoek was geweest naar de hoeveelheid prikkels die wij binnenkrijgen. Het schijnt dat je nu tegenwoordig 4 keer meer prikkels binnenkrijgt dan in de jaren 80.
Ja.
Dus dat zegt wel iets over hoeveel we moeten verwerken met ons brein. En ja, dat zorgt er denk ik ook voor dat je veel meer pieken en dalen hebt in je emoties. Want je wordt de hele tijd geconfronteerd op social media met mensen die die gelukkig lijken te zijn.
Ja, en veel beter hebben dan jij. En precies. Alleen maar reizen en er altijd goed uitzien.
Ja, dus je wordt continu op jezelf teruggeworpen van, oh, maar ben ik nou wel zo gelukkig? En heb ik het nou wel zo goed voor mekaar?
Ja.
Dus je wordt continu getriggerd en... ik denk dat dat er onder andere voor zorgt dat dat mensen mentale problemen krijgen.
Ja, ik was laatst bij een lezing van Francine Omen, die de Hoe overleef ik boeken heeft geschreven. En zij heeft nu weer een nieuw boek geschreven voor twintigers en dertigers. Misschien heb je hem gezien?
Nee, nog niet. Nee.
Het is Hoe overleef ik de dingen die ik niemand vertel? Dat is volgens mij de titel. En zij had ook een psycholoog uitgenodigd om wat meer context te geven over inderdaad waar je het over hebt. Waar gaan die twintigers en dertigers, waar zijn ze dan mee bezig? En hoe kan het dat het eigenlijk niet zo goed met ze gaat?
Ja.
En wat ik heel schokkend vond, is dat die psycholoog had ook onderzoek gedaan aan de rug. En het bleek dat de hoeveelheid zelfdodingen enorm gestegen was. Wordt meteen heel heftig, sorry. Maar
ja, nee,
ik vond het heel heftig om te horen, maar ook... de hoeveelheid mensen die levensmoe zijn, dat die veel hoger is.
Ja.
Dus niet actief je leven willen beëindigen, maar het ook niet erg vinden als je morgen niet wakker zou worden.
Ja.
En dat heeft echt wel mijn kijk op die generatie en de prestatiedruk en alles wat erbij komt kijken. Ik vond dat echt een eye-opener. Dacht, jeetje, is het zo erg met ons gesteld?
Ja, het is echt heel heftig. En... ik denk dat dat aan de ene kant dus te maken heeft met al die verschillende prikkels. En ik denk dat het ook te maken heeft met de hoeveelheid keuzes die er wel niet zijn.
Ja. Het idee dat het leven maakbaar is,
ja,
misschien.
Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is. Het is een soort van menselijke behoefte dat je van betekenis bent. Dus dat je iets kunt toevoegen aan de wereld.
Mm-hmm.
En het hoeft helemaal niet iets heel groots te zijn. Je hoeft niet het hele klimaat te veranderen. Maar het kan ook iets heel kleins zijn, dat je in je werk in ieder geval iets betekent voor een ander.
Ja.
Of voor een doelgroep, of voor de maatschappij, of wat dan ook. En als je weet wat je wilt betekenen voor de wereld, als je daar een beetje inzicht in hebt, dan geeft dat al veel meer levensvreugde. En dan heb je een doel om voor te gaan in ieder geval in het leven.
Ja, dat is ook zo. Dus en het is ook een veelgehoord iets, hè, dat de generatie twintigers, dertigers van nu het veel belangrijker vinden om bijvoorbeeld impact te maken in hun baan,
ja.
Dan de generaties daarvoor.
Ja.
Als ik kijk naar mijn ouders, die vonden het al mooi dat ze werk hadden. En die wouden vooral hun chef, zoals ze dat dan nog noemden, die wilden ze te vriend houden. En wij zijn bezig met, goh, maak ik wel genoeg impact in mijn rol, in mijn functie.
Precies.
Met het bedrijf waar ik voor werk.
Ja.
En dat brengt weer hele andere spanningen en stress met zich mee, denk ik.
Ja, klopt. Ik werkte hiervoor dus bij de Belastingdienst en... daar had je jubilea van collega's die 40 jaar voor de organisatie al werkten.
Ja.
Dat is voor ons generatie veel moeilijker voor te stellen dat je 40 of 50 jaar bij een bedrijf blijft.
Ja, ik denk dat dat iets van het verleden is misschien.
Ja,
ja.
Er zullen altijd uitzonderingen zijn, maar over het algemeen denk ik dat dat niet heel veel meer gaat voorkomen.
Ik denk het ook niet. Nee. En kun je misschien wat meer vertellen over de masterclass die je gaat doen voor Noorderlink?
Ja, ik ga een driedaagse training geven.
Mm-hmm.
Dus 3 volle dagen ga je aan de slag met je loopbaan. Je gaat ontdekken wie je bent, wat je belangrijk vindt in het leven. En dus ook, waar ik het net een beetje over had, dat je een doel in je leven vindt. Dus waar wil ik voor gaan en waar wil ik betekenis voor bieden in de wereld? Dus dat is waar je mee aan de slag gaat. Maar daarnaast leer je ook zelfbewuster te worden tijdens de training.
Oh, mooi.
Dus je leert beter je gedachten te herkennen, je gevoelens. Misschien negatieve gedachten die je hebt of spanning of stress die je ervaart.
Mm-hmm.
Dat leer je beter te herkennen en daarmee ook beter los te laten. Als je er meer zicht op hebt en je meer kunt herkennen van... oh ja, ik voel me op dit moment wat slecht en ik weet ook weer dat het voorbij gaat.
Ja.
Dan sta je krachtiger in het leven.
Ja. Dus 3 dagen aan de slag met waar sta ik nu, waar wil ik heen? En dan aan het einde van die 3 dagen een beter beeld hebben van welke kant wil ik nu op?
Dat plus je gaat ook echt met een concreet stappenplan naar huis.
Ja.
Dus je gaat echt concreet aan de slag. Tussen de dagen door heb je ook vaak dat je bepaalde opdrachten moet doen. Dus tijdens de training ben je eigenlijk ook al bezig met je ontwikkeling.
Ja.
Dus je gaat ook echt wel met een concreet stappenplan naar huis, zodat je niet over 2 weken weer terug hoeft te komen, bij wijze van spreken.
Precies. Ja, ja, het heet Op carrièrepad met je innerlijke vijanden.
Ja.
Het begint op 24 januari.
Klopt.
En de volgende 2 data die volgen al heel snel, dus allemaal begin volgend jaar.
Ja.
En mocht jij luisteraar leuk vinden om mee te doen, er zijn nog plekken beschikbaar.
Ja.
En op onze website of op StudyTube kun je aanmelden en dan kun je met Jesper mee op reis.
Ja, superleuk.
Heel erg leuk.
Wees welkom in Leeuwarden, daar is de training.
Ja.
Ik heb een eigen ruimte sinds deze week, dus
helemaal nieuw ingericht.
Welkom. Ja, het is nu nog heel kaal en leeg, maar als het dan zover is, januari, dan is het een mooi aangekleed geheel. Ja,
zeker. Dan ben je naar de IKEA geweest en dan
Nou, ik probeer zoveel mogelijk via de kringloop te doen. Ja.
Tuurlijk, hey, duurzaam.
Duurzaam, klopt.
Duurzaam,
ja.
Weer 1 op de bingo-kaart.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ik denk dat het goed is om even uit de zwaarte te gaan en te gaan naar een van onze vaste rubrieken, namelijk Week in Cijfers.
Goed idee.
Ik start de jingle in. Ja, ja, normaal doet Henielle dit dus. En deze keer ben ik het. Dus ik heb al even een kleine cursus gehad van Jarno van de podcast over welke knopjes ik in moet drukken. De Week in Cijfers.
En ik hoorde geld rinkelen.
Je hoorde geld rinkelen. We zijn nog druk bezig met de jingles. Ja,
okay,
het kan nog, het kan anders. Tenzij jij jouw Week in Cijfers met geld te maken heeft.
Je kan. Kijk, tijd is geld. En ik heb deze week, afgelopen week, ik had het opgeschreven. Ik heb vorige week 15 uur op mijn telefoon doorgebracht.
In een week?
In 1 week tijd.
In 1 week tijd.
Ja, ik weet niet eens of dat veel is, hoor, gemiddeld genomen. Maar ik schrik daar toch elke keer wel weer van als ik dat lees.
Ja, nou, ik denk dat het wel meevalt. Volgens mij heb ik laatst op het nieuws gezien dat de gemiddelde 16-jarige soms wel 8 tot 12 uur per dag op zijn telefoon doorbrengt.
Ja, echt bizar.
Maar dat zijn dan denk ik de nuances wel. Dat is ook wanneer je Spotify luistert met oortjes in of checkt waar je met de bus naartoe moet.
Ja.
Maar toch, dat is natuurlijk wel heel veel tijd om op een schermpje door te brengen.
Klopt, ja.
Ja. Ik heb andere cijfers deze week. En het is iets waar ik helemaal gek van ben op dit moment. Namelijk de app Too Good To Go.
Hmm.
Ken je het?
Ja, duurzaamheid, hè.
Het is ook weer eentje voor op de bingo kaarten. Ik ben dol op Too Good To Go. En dan vooral rond 1 uur of 4, 5, dan kijk ik er even op. En voor degene die het niet kent, het is een app waarbij ondernemers, maar bijvoorbeeld ook restaurants, eigenlijk iedereen die eten produceert en verkoopt, aan het einde van de dag kan inventariseren hoeveel eten ze over hebben. En in plaats van dat weg te gooien, kunnen ze dat nog verkopen via Too Good To Go. Je weet nooit wat je krijgt. Vind ik een hele leuke verrassing. Alleen dat het dus een verrassingspakket is. En dat die vaak €5 kost.
Ja.
En dan een originele waarde had van tussen de 15 en de 20 euro. En wij zitten in het My Office pand. Daar heeft Noordlink haar kantoor. En beneden hebben ze dus hele lekkere broodjes. En ik ben er dus wel schuldig aan dat ik dan kijk of ze beneden nog broodjes over hadden. En dat ik die dan 's avonds lekker met een soepje opeet.
Heerlijk.
Mijn cijfer is dan, ik zag in de app dat je en kan zien hoeveel geld je bespaard hebt. Dus die €5 versus hoeveel het eigenlijk kostte. Dat is in mijn geval €103 wat ik bespaard heb. En ik heb het nu 11 keer gedaan. Ik heb 11 verrassingspakketten gered van de prullenbak.
Wauw.
Ja, vond ik toch leuk. En dan kun je ook nog zien dat ik 28 kilo aan CO2 heb bespaard.
Wat goed.
Nou, ik denk dat ik een duurzaamheidsmedaille verdien.
Ja, zeker. Absoluut, absoluut.
Ja.
Ja, ik heb het ook een tijdje gedaan. En ik ben er nu wel weer een beetje mee gestopt. Want ik had een paar negatieve ervaringen dan met Too Good To Go.
Oh, echt?
Nou ja, negatieve ervaringen. De pakketten vielen gewoon heel erg tegen.
Oh, nee.
Ja, een paar keer hele goede pakketten gehad. Maar ook de laatste keer dat ik ging, toen ging ik naar een of andere supermarkt.
Ja.
En er zijn een paar dingen waar ik niet van hou. Dat zijn huzarensalaatjes. Van die slaatjes, weet je wel.
Ja, met zo'n klodder mayo erop. Ja. En zo'n klein rood schepje.
Ja, en ik had iets van 2 of 3 van die dingen zaten in het pakket.
Oh ja.
En er zat ook heel veel zalm in. En ik hou ook niet zo van zalm. Mm. In ieder geval niet van, van die gerookte zalm die koud is, zeg maar.
Ja.
Dus dat was gewoon even een tegenvaller. Maar
wel goede prijs-kwaliteit zalm in je pakket.
Klopt.
Ja. Ja. Maar dus eerst even afgekikt en nu misschien even niet meer Too Good To Go.
Ja, of, binnenkort ga ik het wel weer eens even proberen, denk ik.
Ik wou net zeggen, wie weet valt volgende keer hartstikke mee.
Ja.
Ja. Een ander vast item wat Henielle en ik vaak behandelen, wat echt misschien wel mijn favoriete onderwerp is, is schaamte op de werkvloer. Daar hebben we een jingle voor, namelijk deze. heel dramatisch en het valt altijd reuze mee. En daarin gaat het over, waar heb jij je voor geschaamd op de werkvloer?
Ja.
Heb je iets... Ik heb je kort gebriefd dat dit eraan zou komen, maar heb je iets kunnen bedenken waar je je voor geschaamd hebt de afgelopen tijd?
Nou, ik vond het best wel lastig om de laatste tijd iets te vinden. Maar waar ik wel over nadacht, het is nu natuurlijk bijna kerst.
Mm-hmm.
Dus kerstborrels komen er ook weer aan. En qua schaamte op de werkvloer, ik vind dat altijd vrij heftig qua schaamte, kerstborrels.
Ja.
Want het is vaak een moment dat veel collega's aan de drank gaan. En die dat niet altijd gewend zijn om veel te drinken.
Oei, ja, dat zorgt voor ongemakkelijke momenten.
Ja, klopt. Dus ik werk nu niet meer in een team. Ik werk nu even tijdelijk als zelfstandige, dus ik zal de komende tijd niet hebben. Maar als ik terugkijk naar vorige jaren, er gebeuren altijd wel hele bijzondere dingen.
Ja, dan moet je toch... Ik ben dan toch benieuwd naar een voorbeeld.
Nou, er is een
geen
keer...
Geen namen noemen, maar...
Nou, er is een keer een collega geweest. Die zat bij mij in het team.
Mm-hmm.
En het was een vrouw en die had kinderen en die... Die was al, ik denk dat ze 40 was ongeveer.
Mm.
En die kwam op de kerstborrel aan. Maar die kwam al helemaal wankelend, kwam ze daar aanlopen.
Oh.
Überhaupt voordat we moesten beginnen. Dus die was al ergens geweest waar ze had gedronken. En weet je, halverwege de kerstborrel werd ze ineens uit de groep gehaald.
Huh?
En begon ze in de hoek te kotsen.
Nee.
Ja.
Oh
ja.
Nee.
Ja, dus dat was echt vreselijk. Ja.
Ja. Ja. Oh, ik zou me dan denk ik ook even niet meer durven vertonen op werk.
Nee, klopt. Die heeft volgens mij ook echt wel een soort van toespraak gehad. Of een toespraak van haar manager van dit kan echt niet.
Dit is niet de bedoeling.
Nee. Dus ja, dat soort dingen gebeuren soms wel.
En heb je zelf ook wel eens een situatie gehad waarvan je achteraf dacht, had ik beter anders kunnen doen?
Op een kerstborrel, meestal hou ik mezelf best wel in. Dat lukt me altijd wel vrij goed. En wat het voordeel is, als je wat jonger bent nog... En je gaat naar een kerstborrel. Jonge mensen zijn vaak al wel een beetje gewend om te drinken. Die stappen nog veel.
Ja, tolerantie iets hoger.
Ja, klopt. Dus toen ik altijd naar kerstborrels ging, toen lukte het me eigenlijk altijd wel om redelijk normaal te blijven. Maar de collega's die niet meer gewend waren om te drinken, die gingen vaak toch wel flink de bocht uit.
Flink overstag.
Ja.
Gratis drank doet dat met mensen.
Zeker,
ja.
En jij?
Ik heb er wel eentje. Wij hebben elkaar al even ontmoet, jij en ik, op het congres in Zicht, laatst in de Lawaai in Drachten.
Ja.
En daar mocht ik dagvoorzitter zijn. Iets wat ik niet vaak doe. En de laatste keer dat ik het heb gedaan, ging het voor mijn gevoel echt niet goed. Heb ik misschien met tranen in mijn ogen, ben ik naar huis gefietst en dacht ik, dit doe ik nooit weer. Dus deze keer dagvoorzitter zijn was voor mij ook een beetje de soort van weer op het paard, weet je wel. En gewoon weer door en weer... hopelijk een positieve ervaring te hebben met dagvoorzitter zijn. Ik heb mezelf lichtelijk voor schut gezet. Ik weet niet of je in het publiek zat en
ja,
dat je weet wat ik ga
grappig,
zeggen.
Ja.
Ja, was het grappig?
Ja.
Nou, dit is wat er gebeurde. Ik kwam op, ik was heerlijk taakgeoriënteerd. Ik had het programma in mijn hoofd. Ik wilde iedereen welkom heten. Ik wilde de eerste spreker aankondigen. En dat ging volgens mij allemaal goed. Het ging zoals ik het in mijn hoofd had. En ik dacht, fijn, dit is er al uit. Toen ging ik zitten naast Henny Jelle en die zei, top gedaan, heel lekker, kop is eraf. Stel je jezelf straks nog wel even voor. Toen dacht ik, nee, ik ben dus vergeten mezelf voor te stellen. Dus de spreker was klaar, die ging van het podium af. Ik ging het podium weer op. En ik dacht, ik moet het dan toch even benoemen. Dus ik zei, goh, volgens mij heb ik jullie met een kleine cliffhanger achtergelaten. Ik heb namelijk helemaal niet verteld wie ik ben. Ik werk voor Noorderlink, daar doe ik de marketingcommunicatie. En zoals je al hoort ben ik dus niet vaak dagvoorzitter, aangezien ik dit vergeet. En ik dacht, lekker, volgende spreker aankondigen. Ik hoorde mensen al wat lachen. Ik snapte helemaal niet waarom. Ik dacht, ik heb volgens mij niks grappigs gezegd. Dus, spreker aangekondigd, ik weer in de coulissen. En ik dacht, wat is daar nou gebeurd? Waarom moesten mensen nou zo lachen? Toen kwam Henk naar mij toe, schaterlachend. Die zei, goh, Mrs. Cliffhanger, je hebt nog steeds je eigen naam niet genoemd. Toen dacht ik, nee, hoe kun je nou tot 3 keer aan toe, of tot 2 keer aan toe, je eigen naam vergeten te noemen?
Ja.
Dus jij weet wat er gebeurde. Ik kwam weer op. Ik dacht, ik moet maar even toegeven dat ik het nog steeds niet gedaan heb. Dus ik zei inderdaad, goh, ik heb het nog steeds niet gedaan, hè. Ik heb mijn naam nog niet genoemd. Toen moesten mensen wel lachen. En toen heb ik me voorgesteld en zelfs nog applaus gekregen.
Ja, ja. Dat is juist het mooie aan schaamte. Als je dat gewoon, als mensen dat zien en je kunt daar ook op een normale manier mee omgaan, zeg maar, dan waarderen mensen het juist. Ja. Het zorgt juist dat je menselijk bent.
Ja, ik denk dat ik inderdaad menselijk was. In mijn hoofd, ik kan dan zo heerlijk perfectionistisch zijn en denken, oh, dit is niet hoe dat moet gaan en ik had het veel beter gekund. Maar ik kreeg verrassend veel leuke reacties achteraf van mensen die naar me toe kwamen. Eén vrouw dacht dat ik een theaterstukje had opgevoerd. Oh, wat goed, zei ze. Ik wist niet dat je theater deed. Wat een leuk stukje. Dat was het niet, maar dankjewel. En net wat jij zei, mensen die ook zeiden, goh, wat heerlijk menselijk en herkenbaar. En dat het toch wel oké was. Maar ik kan mezelf dan toch wel even voor mijn hoofd slaan. Ik denk,
snap ik. Ja. Ja, ik heb een keer een training gegeven met iemand. Die ging voor de eerste of de tweede keer samen met mij die training geven. Mm-hmm. Die was ook heel zenuwachtig. En ze moest een bepaalde theorie uitleggen. En dat was niet haar kwaliteit. Of daar had ze nog niet veel mee geoefend. Dus dat vond ze echt doodeng. En ze ging voor die groep staan. En ze ging die theorie ging ze proberen uit te leggen. En binnen een minuut liep ze al helemaal vast.
Oh.
En ze werd knalrood. En ze kreeg het ook super warm. Maar wat ze deed, ze zei, nou, ik word knalrood, jongens. Ik kom er gewoon even niet uit. En ze deed haar trui uit. En die legde ze neer. En ze zuchtte even een paar keer.
Mm-hmm.
En het was best wel een kille groep, zeg maar. De groep, het kwam heel moeilijk. Het
was niet opgewarmd.
Nee, het was niet opgewarmd. En doordat dat gebeurde, kwam die groep juist een beetje los. Die durfde zelf ook wat kwetsbaarder te zijn en wat opener te zijn.
Ja.
Dus juist door die schaamte ook te kunnen laten zien, was dan natuurlijk niet geregisseerd, maar dat kan juist voor een opening zorgen.
Ja.
Ja.
En daarom vind ik het denk ik ook zo leuk om het tijdens de podcast over schaamte te hebben, want eigenlijk valt het altijd wel mee. Maak je het in je eigen hoofd veel erger dan dat het eigenlijk is.
Ja.
En inderdaad, door het toegeven en het delen van die schaamtes die je hebt, maakt het heel menselijk en heel herkenbaar.
Ja, precies. Ja.
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 Ja. Jij vroeg mij ook, en dat vond ik wel een hele leuke, wij belden even voor de podcast over wat we gingen doen.
Ja.
En ik had weer helemaal in mijn hoofd gedacht, ik ga jou alles vragen en interviewen. En eigenlijk draaide je hem al heel snel om, namelijk, goh, waar loop jij dan wel eens tegenaan in je loopbaan? Of misschien kun je even nadenken over, nou ja, dingen waar jij het misschien moeilijk mee hebt gehad.
Ja.
Interessant. Ik heb er echt even over na moeten denken. Ja. Ja. Want ik denk dat ik misschien nooit echt vastgelopen ben in mijn loopbaan. Ik ben altijd overal voor mijn gevoel wel een soort van ingerold. Ik wist ook nooit wat ik worden wilde. Weet ik eigenlijk nog niet. Dus ik denk dat het dan ook makkelijker is om een soort van te accepteren wat je op dat moment aan het doen bent.
Ja, kan. Ja, okay. Misschien accepteer jij dat makkelijk. Zo van, ik weet nog niet zo goed wat ik wil worden, maar ik rol wel van het een in het ander en ik kom er vanzelf wel achter.
Ja.
Dat klinkt een soort van, het lijkt alsof je daar niet veel moeite mee hebt.
Nee. En ik denk ook dat ik daar misschien minder moeite mee had dan andere mensen. Ik heb gymnasium gedaan en mijn ouders vonden dat heel wat. Ik ben ook de eerste in de familie die ging studeren. En mijn vader had het beeld dat ik tandarts moest worden. Mijn moeder had arts heel cool gevonden. En ik hield van kunstgeschiedenis. En geschiedenis in het algemeen en lekker tekenen en knutselen.
Ja.
Dus eigenlijk, ja, ik heb altijd het idee gehad, als ik gewoon doe wat ik leuk vind, dan kom ik vast ook wel op een plek waar ik het ook leuk heb.
Ja.
Dus ik denk dat dat voor mij makkelijker accepteren was, dat ik nu marketing communicatie doe dan voor mijn ouders of misschien de verwachtingen die vroeger aan mij hingen.
Ja, precies.
Ja.
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 En hoe is dat nu dan? Heb je nog steeds het gevoel dat je ouders dat dan soms van je verwachten?
Nee, ik denk dat ze het wel oké vinden. Ik denk dat ze het heel moeilijk inschatten vinden wat ik doe. Ik denk dat ze geen idee hebben. Mijn vader denkt dat ik websites bouw. Nou, ik ben zeker bezig met een nieuwe Noorderlink website, maar ik bouw helemaal niks. Ik bedenk vooral hoe het eruit moet komen te zien en welke tekst en welke fotografie erop moet komen. Mijn moeder denkt dat ik posters maak en drukwerk doe. Nou, dat is ook maar een heel klein deel van mijn werk.
Ja.
En als ik het heb over marketingstrategieën en communicatieplannen, dan kijken ze me een beetje glazig aan. Dus ik hou het meestal ook simpel op verjaardagen. Dan denk ik, joh, het is prima.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, herkenbaar ook. Ik heb mijn twee zwagers, die werken beide in de ICT.
Mm-hmm.
En die hebben me echt al een paar keer uitgelegd wat voor werk ze doen.
Je hebt nog geen idee.
En ik kan heel goed luisteren, echt. Maar ik vind het echt heel moeilijk om dat te snappen. Dus als mensen mij dan vragen van wat doen hun eigenlijk precies?
Ja.
Ja, ik kan het niet uitleggen.
Nee. En ik heb dus inderdaad nagedacht, goh, maar waar loop ik dan wel tegenaan? En ik had het er toevallig vanochtend met een collega over hier bij Noorderlink, over het fenomeen impostersyndroom.
Ja.
Ik denk dat ik daar namelijk aan leid. Echt flink aan leid ook. En mijn collega, die is wat ouder, die had geen idee waar ik het over had. Die dacht, nou, waar gaat het over? Maar ik denk dat dat misschien ook wel iets is wat wij 20'ers en 30'ers toch wel meer hebben dan de generaties hiervoor. Voor degene die het niet weet, vul me aan, Jesper, als het niet klopt.
Ja,
impostersyndroom is het gevoel dat je eigenlijk een soort van bedrieger bent in je vakgebied. En dat je helemaal niet de kennis en kunde bezit waarvan je zegt dat je het hebt en dat je het kan. Dus eigenlijk heb je de hele tijd de angst om ontmaskerd te worden. Dat je toch helemaal niet zo goed en capabel en competent bent als dat je eigenlijk moet zijn.
Ja.
Klopt dat?
Ja, klopt helemaal. Ja. En ik hoor dat ook veel vaker om me heen, dat mensen dat gevoel hebben. En ik hoor dat inderdaad wel vaker bij jongere mensen dan wat oudere mensen. Ik heb ook veel mensen begeleid die 40, 50, 60 zijn.
Mm-hmm.
Daar hoorde ik dat bijna nooit, maar ja, het is misschien wel een generatieding. Dat zou kunnen.
Het is wel iets van nu.
Ja. Ja.
En wat voor advies zou je dan geven aan de mensen die net als ik daar last van hebben?
Ja, ik denk dat het advies wat ik wil geven is dat het goed is om daarbij stil te staan. Dus dat je het liefst onder begeleiding of samen met iemand kijkt van, hey, hoe komt het nou dat je je zo voelt?
Mm-hmm.
En hoe komt het nou dat je je op dit moment blijkbaar niet goed genoeg voelt of niet goed genoeg voor dit werk voelt?
Ja.
Als je en jezelf vergelijkt met anderen.
Ja, dat is het.
Ja.
Ja. En ik denk dat het misschien ook wel moeilijk is, omdat wanneer je dit bespreekbaar maakt bij bijvoorbeeld je leidinggevende, het ook wel een stukje voor je gevoel falen of dus dat niet goed genoeg zijn. Dat is natuurlijk niet iets wat je uit wil stralen naar iemand die hiërarchisch misschien boven je staat.
Nee, precies.
Dus misschien dat het nog wel moeilijker maakt.
Ja, en wat je misschien dan ook vaak zult horen als je het met mensen bespreekt is, oh, maar dat is toch niet zo, of maak je niet zo druk. En dat is heel lief en goed bedoeld.
Ja.
Alleen het helpt gewoon eigenlijk voor geen ene meter.
En wat ik heel vaak hoor is, ja, maar iedereen doet maar wat. En dan denk ik, ja, dat zal wel.
Ja, precies.
Maar dit is wel een rotgevoel.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Misschien kunnen we iemand anders even vragen of hij ook wel eens last heeft van het impostersyndroom. Dan gaan we even bellen met Henk.
Nou, ik ben benieuwd, ja.
Henk, hey, Gerrit. Henk, ergens, goedemiddag.
Hey Henk, met Nicole.
En met Jesper.
Hey,
en hallo. Met Jesper, je zit in de podcast.
Hey Jesper.
Oh. Hallo, goedemiddag.
De eerste special, hè, zonder Henny Jelle.
Zonder Henny Jelle.
Zonder Henny Jelle. Nou, blijkbaar, we zijn al even bezig en volgens mij gaat het hartstikke goed.
Zeker, ja.
We moeten ook gewoon.
We moeten ook gewoon. Toch? Het leven gaat door zonder
Henny Jelle.
En we willen gewoon.
Precies. Hey Henk, ik en Jesper hadden het net over het fenomeen impostersyndroom.
Wat voor een syndroom?
Het impostersyndroom.
Oh, help mij.
Het idee dus dat je een bedrieger bent in je werk en dat je misschien het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent om het werk te doen wat je doet. Is dat iets wat jij kent of herkent?
Nee.
Nee?
Maar is dat een probleem van Jesper, of niet?
Jesper is wel de begeleider.
Klopt, Henk.
Ja, maar...
Nee, sorry hoor. Een bedrieger in je werk?
Ja, misschien kun jij het nog even beknopt uitleggen, Jesper.
Ja, het is een gevoel dat je... Met name jonge mensen hebben daar wel last van. Dat je dus werk doet en vaak doe je dat gewoon hartstikke goed, maar toch heb je het gevoel dat je het niet goed genoeg doet. Of dat je een soort bedrieger bent. En dat anderen het werk eigenlijk veel beter kunnen dan dat jij het kunt.
Oh. Ja, ik denk dat ik snap wat jij bedoelt.
Maar dit is niet iets wat je zelf zo voelt.
Nou, weet je, niet als bedrieger, maar wel dat je denkt van, het ander heeft helemaal niet in de gaten hoe ik dit eigenlijk allemaal precies doe.
Mm-hmm.
Maar ik heb daar voor mezelf geen twijfel over of dat goed is of goed genoeg is.
Ja, want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, jij bent dan nu sinds kort vrachtwagenchauffeur. Nou, ik dacht, misschien is dat wel iets wat je daarin voelt. Dat je denkt, goh, die andere vrachtwagenchauffeurs, die hebben al zoveel jaren ervaring. Die doen het misschien wel beter dan ik.
Nou, dat weet ik wel zeker. kijk, wat ik wel weet, en dat is dat ik bijna elke rit wel een ervaring heb. Van dat ik denk van, pa, dat ging ook net goed.
Ja.
Of, weet je wel, dat het spannend is. Tegelijkertijd weet ik ook dat dat voor bijna iedereen wel geldt en ook in verschillende werksituaties. Maar ik heb ervaren als vrachtwagenchauffeur zeker een heel erg nadrukkelijk. En dat is wel grappig dat je dit nu zo zegt. Het is niet... Het bedrijf waar ik voor werk, we noemen verder geen namen, heeft deze week twee auto's verloren. Door gladheid. Door de gladheid wordt het één geschaard en één op de kant in de sloot. Vol met pulp. Ik stelde mijn zwager rijdt ook voor dat bedrijf. Die stelde ik ook gewoon de vraag van wie beslist er nu eigenlijk van of je nu wel of niet gaat rijden?
Ja.
Want hij vertelde ook wel dat hij s'nachts zei dat hij met 15 kilometer per uur over de Drentse Mondenweg was gereden. Want hij zegt van, moet gewoon midden op de weg blijven, want anders glij je eraf. En ik denk, zet je hem dan niet aan de kant, weet je wel?
Ja.
Of zit je dan te wachten dat de baas zegt van, jongens, het is niet meer vertrouwd. Nou, het hele simpele antwoord is van, jij bepaalt dat helemaal zelf.
Die autonomie in je werk, die heb je zelf.
Nou ja, het kan ook niet anders, want op de Drentse Mondenweg kan het wel spiegelglad zijn. Maar mensen die boven in Groningen rijden, die hebben gezegd van, ja, maar jongens, het is hier geen sprake van. Dus we proberen altijd heel generalistisch te denken van dat alles... regels en maatregelen voor ons allemaal gelden. En dat was ook de ervaring die ik het afgelopen weekend had. Op sommige plaatsen vroor het meer dan 3 graden. Dan moet je de bieten afdekken als je die aan het rijden bent. Ja. Maar op heel veel plekken was dat niet het geval. En dan krijg je zo van, ja, maar hier vriest het niet, weet je wel?
Ja.
Dus dan bepaal je als chauffeur zelf moet het, maar van welke beslissing je neemt. Nou, en dat is dus ook, ja. Je denkt van, ja, goed, dan had ik misschien een andere beslissing moeten nemen. En door onder welke druk neem je die beslissing dan? Neem je de verantwoordelijkheid voor het bedrijf? Hey, wacht, er wachten ook mensen op wij die bieten. Dat moet ook doorgaan, weet je wel? Dus ja, enige vorm van rationaliteit brengt dat wel. Dat je denkt achteraf, dit had ik gewoon niet moeten doen.
Ja, luister ik naar de deadline of luister ik naar mijn eigen gezonde verstand?
Nou ja, intuïtie. Hè? Volgens mij is intuïtie een hele belangrijke raadgever. Maar durf je daar ook op te vertrouwen? En hou je jezelf voor de gek? Ja, weet ik niet.
Mooi. En ik denk dat dat misschien ook iets is waar toch enige levenservaring en de jaren in het vak wel mee helpen om op je intuïtie te vertrouwen.
Zeker, ja.
Ja, die overtuiging heb ik wel. Intuïtie bouw je ook in de loop van je leven bouw je dat ook op. Maar dan komt er ook een bepaald moment dat je denkt van... ja, maar nu moet ik toch maar gewoon op vertrouwen. Dat de intuïtie zegt van dat is gewoon niet goed. Of dit is wel juist wel goed. Dat je het ook gewoon doet.
Ja.
En uiteindelijk moet je toch altijd toch met een zekere mate van snelheid je beslissingen nemen. Het is allemaal meestal in een split second dat je beslissing neemt. Ik zeg altijd, als je een beslissing neemt, kun je hem verantwoorden? Kun je voor jezelf na die tijd ook verantwoorden naar anderen en zeggen van, nou, daarom heb ik dit gedaan. En dan is het eigenlijk altijd goed wat je gedaan hebt.
Ik denk dat dat een hele mooie tip en levensles is om mee te nemen. Heb je dan ook nog een nummer die je aan zou raden als het gaat om intuïtie, vertrouwen... die we weer in de show notes kunnen zetten voor mensen om te luisteren?
Ah, ja, dat schiet me wel even een nummer te binnen nu in één keer. Er was een Groningse band, Solution. En die heeft een paar nummers opgenomen samen met Jim Capaldi. Dat schiet me zo te binnen. En het nummer wat mij altijd heeft aangesproken, maar dat komt ook mijn hang naar autonomie, is van don't let them control you. Nou. Ik weet niet of het nog ergens te vinden is. Don't let them control you.
We gaan er naar op zoek. En als we hem vinden, dan zetten we hem onder in de beschrijving. Dat is helemaal goed.
Ja. En anders Fate van George Michael misschien.
Oeh, ook mooi.
Ja.
Zetten we erop.
Ja. Helemaal goed.
Dankjewel, Henk. En tot de volgende keer.
Ja. Ik krijg de podcast natuurlijk te horen straks als hij hier klaar is. En als ik... Oh, Jesper, hoe ging het voor jou?
Ja, ontzettend leuk. Ik liep één keer eventjes vast. Dat moet dan even geknipt worden straks. Dat is een moment van schaamte. Maar, zeker. Ja, dat was wel. Ja, ik liep even vast. Even een kleine blackout had ik. Maar de luisteraars zullen dat waarschijnlijk niet horen. Dus dat is fijn.
Maar hoe knippen ze dan dit er dan ook weer uit nu?
Ja, daar kom je maar op één manier achter, door straks te luisteren. Ja, dat bepaalt Jarno van de podcast.
Helemaal goed. Nou, heel veel succes.
Fijne dag nog.
Ja, jullie ook. Dankjewel.
Hoi.
Hoi.
Henk, hey,
nou, en van de muziektips van Henk naar toch wel het einde van deze podcast.
Ja.
Dankjewel, Jasper, dat je co-host was in de afwezigheid van Henny Jelle.
Ja, het was superleuk om te doen.
Is het iets wat voor herhaling vatbaar is voor jou?
Wat mij betreft wel, ja. Ik vind het echt heel leuk om te doen. En jullie hebben hier een prachtige ruimte. Jullie zien dat natuurlijk niet. Misschien komt er wel iets van een foto, maar het is echt een toffe plek ook om te zitten.
Ja, nou, we maken altijd nog een foto aan het einde van de aflevering. Dus zullen we doen. Komt leuk. Goed. En misschien kunnen we nog een keer samen een podcast opnemen met Jonglink. Want ik denk dat 20ers en 30ers dilemma's, dat past natuurlijk heel goed bij Jonglink.
Ja. Ja, supergoed idee.
Wie weet kunnen we nog een keer samen zitten.
Leuk.
Nou, ja. Dankjewel en dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.